Welkom op deze Toscaanse Hoeve podcast. In deze aflevering hebben we het met Inge over het aanschaffen of adopteren van hondjes en over het concept honden als kerstcadeau. Zoals je weet, ik heb zelf twee asielhondjes. De kerstperiode komt er weer aan. En dan worden er al eens honden als cadeau gegeven. Nu, dit jaar zie je op de sociale media toch wel vrij veel oproepen verschijnen om voor een asielhond te gaan in plaats voor een pupje als kerstcadeau. Wat is jouw mening daarover?
Ik zou heel kort en bondig kunnen zijn, Dave. Een hond is geen kerstcadeau, denk ik dan. Allee, ik denk dat niet. Ik ben er gewoon niet helemaal zeker van. Ik kan me niet voorstellen dat ik gewoon een dier, of zelfs maar een boekje van een dier, als je het dier zelf niet onder de kerstboom kan leggen natuurlijk, daar gewoon vindt. Allee, dat is een wel overwogen beslissing. Dat is een gezinslid dat je naast haalt. Dat kan niet gewoon voor kerstmis zijn. Dat is net hetzelfde als dat we baby's gaan maken. Van, ah ja, kom aan schat, we gaan even een kindje maken, want binnenkort is kerstmis, dan kunnen we de eerste papfles onder de kerstboom leggen. En wat slaagt dat?
Ja, dat is inderdaad het probleem dat veel mensen, nog te veel mensen inderdaad een hond of een ander huisdier nog iets te veel als een ding, als een cadeau zien en daar veel te weinig over nadenken.
Het is ook wel een stukje zo door de wetgeving ook wel bepaald dat het een ding is. En daar wringt ook het schoentje. Mensen worden nog te weinig verantwoordelijk gesteld voor het feit dat ze een dier maar behandelen als een ding. Maar als je, en zeker honden die enorm, enorm veel moeite doen om mensen te begrijpen, om met mensen samen te leven, mensen gewoon door en door in te kunnen schatten, want dat doen honden eigenlijk. Ze kunnen zelfs al gezichten van ons herkennen, lichaamstaal herkennen, wat dikwijls mensen onderling nog niet eens niet kunnen. Dus ze zijn zo op ons ingesteld. Ze zijn echt een deel van het gezin. En het is al lang geen ding meer. Het is al lang niet iets dat je gewoon in de kast kan steken of buiten kan leggen of dumpen of weggooien als het niet meer past in jouw leven, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja, want ja, er komen er inderdaad nog altijd veel te veel terecht in het asiel. En wat je dan hoort is dat mensen er soms wel over denken om een asielhond te adopteren als ze effectief hopelijk dan bewust voor de keuze te gaan voor een hond te nemen. Maar dat ze daar een beetje schrik voor hebben. Wat zijn dan volgens jou toch de voordelen van een asielhond?
Ten eerste is het de reden waarom een hond in een asiel terechtkomt vaak heel stom. He, opnieuw, mensen kopen inderdaad, denken niet na, kopen heel impulsief een hond, omdat hem schattig is, klein is, weet ik veel wat. Die hond die blijft misschien niet schattig en klein, in de zin van, die wordt misschien 60 centimeter hoog, kan met zijn kop op tafel leggen, rooft de boterham omdat je niet de moeite hebt gedaan om dat klein schattig ding op te voeden, enzovoort. Dus uiteindelijk komen ze aan het asiel terecht, maar dat zijn geen slechte honden. Integendeel, dat zijn vaak misbegrepen, misopgevoede honden. Het ergste dat ik ooit heb meegemaakt is dat iemand zijn hond kwam afstaan. Hij was nog geen 2 jaar oud. En de reden waarom, en die mensen zeiden het dan al zonder schroom, was van ja, we hebben ons interieur vernieuwd, we hebben nieuwe meubels gekocht, een nieuwe zetel, hè, nieuw geverfd, weet ik veel wat. En de hond past niet meer qua kleur en qua stijl bij ons nieuw interieur. Echt waar, op dat moment zouden die mensen door een dreun verkopen. Hè? Maar dat soort hond komt ook in het asiel terecht. En die honden die zijn helemaal niet slecht of weet ik veel wat. Als die terechtkomen bij een gezin dat daar de tijd voor neemt om ze op te voeden, heb je een fantastische hond. Het voordeel is ook dat je niet meer terug, zoals ze zeggen, bij de baby's in de pampers zit. Bij honden is dat ook zo. Je moet niet meer elke uur opstaan om je puppy buiten te laten. Bij een asielhond kun je tenminste 's nachts doorslapen. Nu, er zijn altijd asielhonden die een hoek af zijn, die wel bij een bepaalde reden in een asiel zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld, ze zijn moeilijker met andere honden en die je had als vorige eigenaar een hond waar ze niet mee overeenkwamen, bijvoorbeeld. Oké, maar met een hoek af wil ook niet zeggen dat ze niet meer kunnen getraind worden. Of als jij net geen honden hebt thuis, geen andere honden, is dat misschien de perfecte metgezel.
Ja, dat is trouwens, ik weet dat je daar zelf ook mee bezig bent met honden van een asiel testen, want ik neem aan dat er een soort profiel wordt opgesteld dat die mensen van het asiel ook kunnen vertellen aan potentiële adopteerders of dat wel een match is voor hun of niet. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Ja, we werken met heel veel asielen samen en bovendien is het verplicht voor een asiel om gedragstesten af te nemen. Nu, je maakt er toch wel een beetje een onderscheid tussen asielen die daar beroep op doen door experts, dus gedragstherapeuten of gedragskeurmeesters, en asielen die de testen zelf doen of die een vrijwillige testen zelf doen. Het verschil zit daar wel enorm hoog. Dus de juiste lichaamstaal, het juiste gedrag leren inschatten, de juiste match maken met toekomstige adoptanten is een heel belangrijk om te voorkomen dat honden dikwijls terugkomen. En dus dat ze geadopteerd worden en dan toch teruggebracht worden omdat het geen goede match is. Dus er bestaan gedragstestjes voor, er bestaan analyses voor, er bestaan observaties voor. En opnieuw, als dat door iemand professioneel wordt uitgevoerd en eventueel ook die nieuwe eigenaar zo nodige tips en trainingen kan meegeven, dan heb je een grote kans van slagen, zelfs met die honden waar de hoek af is. Het spijtige is soms dat de testen niet goed worden uitgevoerd. Het andere spijtige is dat nieuwe eigenaars niet altijd het advies van een professional meenemen. Bijvoorbeeld, je zegt van kijk, deze hond is niet goed met alle andere honden. Met sommigen wel, met sommigen niet. Test dat niet. Allee, je gaat daar niet onbezonnen mee overweg, maar test dat uit als je een nieuwe hond tegenkomt. Bekijk het op afstand. Gooi het niet zomaar bijvoorbeeld op een hondenwei in een hele groep honden. En mijn eigenaars zeggen, ja, maar het is niet mijn eerste hond. En dat is wel een vervelende uitspraak, want inderdaad, het is misschien hun eerste hond niet, maar dit is wel een nieuwe hond, met nieuwe karakter, eigen gedragseigenschappen. En die is misschien anders dan hun vorige hond. Maar in ieder geval, ze nemen die hond dan mee. En dan komen ze, na een week of 14 dagen, komt de hond terug. Want hij heeft in de clinch gelegen met een andere hond op een hondenwei, waar dat ze samen losliepen. Ja, dat is dan heel, heel spijtig, hè? Want dat is een gemiste kans voor die hond, maar zeker ook voor die eigenaar. Want dat was misschien de perfecte match.
Ik wou je graag zeggen, ik wou je graag spreken over karakter van honden, want dat is ook iets wat een aantal mensen nog altijd kennelijk niet geloven, dat verschillende honden ook verschillende karakters hebben. Ik kan er nogthans zelf van getuigen dat het wel zo is. Hoe overtuig je iemand dat een hond wel degelijk een eigen karakter heeft?
Logisch verstand, denk ik dan. We leven niet meer in de middeleeuwen. Hè? Toen dachten we ook dat alle broers en zussen die in hetzelfde gezin geboren waren, allemaal hetzelfde moesten zijn. Dat weten we ondertussen ook. Iedere persoon, elk dier heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen genetisch materiaal, zijn eigen omgevingsfactoren, zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. En dieren hebben een zelfbewustzijn, dieren hebben bewustzijn, dieren hebben persoonlijkheid. Dat is al lang wetenschappelijk aangetoond. Wie dat dan nu nog niet door heeft, het dan nog niet geloven, of die leeft echt nog in de middeleeuwen en moet gewoon eens een keer iets lezen of iets opzoeken.
Is het soms eigenlijk ook geen voordeel om in een asiel een hond te kiezen als ze met goede gedragstesten werken, omdat het net makkelijker is om de juiste hond voor je te vinden dan ergens gewoon een pup te gaan halen?
Ja, je kan natuurlijk ook puppytesten doen, dus dan kan je ook wel de juiste puppy als bij het juiste gezin zetten. Dus bij puppy's is dat ook mogelijk. Dus het is niet zo dat je dat niet bij puppy's kan doen en je dat beter in een asiel kan doen, maar het is wel zo dat dat niet kan bijvoorbeeld bij broodfokkers. Er is geen enkele broodfokker die staat te springen of open staat dat iemand vooraf komt testen of dat iemand vooraf komt kijken of dat wel een goede match is. Nee, daar kom je kijken en je moet je puppy zo snel mogelijk meenemen op contract. En daar wordt hij nog wel echt als een ding bekeken. Want als hem niet goed is, of hij wordt ziek of hij sterft binnen de zoveel tijd, dan moet je hem gewoon alleen dan niet terugbrengen, want hij is dood. Maar dan kan je gewoon een andere komen halen. Net zoals je ja, een wasmachine die niet blijkt te werken, gewoon mag gaan ruilen binnen de zoveel dagen. Hè?
Nu, je hebt het over broodfokkers. Nu, ja, er zijn mensen inderdaad die niet naar een asiel gaan, die per se een pup willen. Hoe kunnen die weten dat ze bij een broodfokker terechtkomen of dat ze bij een, laten we zeggen, bona fide kweker terecht gekomen zijn?
Het zijn een paar heel simpele regels. Hoe mooi de fokker of de broodfokker in dit geval het ook voorstelt op de site, je moet op zijn minst de moeder zien. De fokker die meer dan twee verschillende hondenrassen fokt, daar moet al gewoon wegblijven, standaard. als je in één keer zomaar bij een fokker terecht kan, die toch nog een heel aantal hondjes zitten heeft, zonder wachtlijst, zonder screening bijna, dan zit ook bij een broodfokker. Dus als je vandaag een hond wilt en je gaat met een fokker en je kan zomaar een pup nemen binnen de... direct gewoon meenemen, dat is al niet juist. Of zelfs ook naar een asiel. Hè. Je gaat naar een asiel en je zegt, ik wil vandaag een hond meenemen. Elk zelfgerespecteerd dierenasiel gaat je ook niet zomaar een hond meegeven. Ze gaan jou testen, ze gaan verwachten dat je een paar keer komt kijken en ze gaan niet over één nacht ijs gaan.
Oké, dat lijkt me duidelijk. Dus eigenlijk als je weet waar een paar simpele dingen in acht neemt, is het eigenlijk vrij makkelijk om een broodfok te herkennen dan.
Absoluut. Nu, ze worden slimmer en slimmer. Want als je dan vraagt, de standaardvraag, kunnen we de moeder zien? Hoeveel rassen heb je aan de telefoon bijvoorbeeld of via de mail? Gaan ze gewoon zeggen, ah ja, de moeder is aanwezig. Ja, we hebben af en toe een nestje. Ja, het was een oepsnestje. Ja, we hebben nu toevallig puppies zitten. Maar kom gerust eens kijken, kom gerust eens af. En dan kom je eraan en dan zie je een groot bord met verschillende hondenrassen. Je ziet grote hangaars, wat aan verschillende honden inzitten die je waarschijnlijk niet mag zien. En je moet dan even wachten, want ze gaan de moeder halen. Een moeder is gewoon bij haar pups normaal gezien. Dus je moet de moeder niet meer gaan halen. Je weet ook niet effectief of dat het de moeder is. Want ja, ze kunnen met het paspoortje sjoemelen. Hè. Ze leggen dikwijls puppies van één hond bij een andere hond om verder groot te brengen. Er is niemand die dat juist kan controleren. Ze geven dat door hoe dat ze dat willen.
Oké, dat lijkt me allemaal heel belangrijke info voor de mensen die een hond overwegen. En ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn dat overwegen een belangrijk woord hier is, dat het geen impulsieve beslissing mag zijn.
Voilà, en ook met alle factoren rekening houden. Het gaat niet alleen om de aankoop van die hond, dat is één kost. Maar er komt zoveel bij kijken. Ik heb zelf een Old English Bulldog kruising. En die is al geopereerd aan zijn twee knieën nog voordat hij 1 jaar was. En nu wordt hij 6 en hij begint te manken. We hebben voor €200 aan foto's, röntgenfoto's genomen. En nu dinsdag gaat hij een CT-scan krijgen voor €800. Dat is €1000 en er is nog niks van operatie gebeurd. Nog niks van revalidatie gebeurd, nog niks van medicijnen. Dus alleen maar om aan te geven dat niet elke hond een hele leven lang gezond gaat blijven. Als je een langharige hond hebt, heb je bijvoorbeeld trimkosten. Je hebt jaarlijkse inentingen. Je hebt eten, je hebt snoepjes, je hebt speeltjes. Je hebt een jasje voor de winter nodig en weet ik veel wat allemaal. Dus het gaat niet alleen om de kost van de aankoop, maar er komt zoveel bij kijken. En opnieuw, als je het dier als een familielid ziet in plaats van een ding, dan kan je ook niet anders. Stel je voor dat jouw kind een breuk heeft, dan ga je toch ook naar de specialist en ga je toch ook in de gips leggen enzovoort enzovoort en kiné doen. Kijk, dat doe je met je hond ook. Dus het is belangrijk om goed te overwegen, past een hond in mijn gezin qua levensstijl? Ben ik niet te veel van huis weg? Past aan de hond in mijn gezin? Geen een te drukke hond als ik zelf niet sportief ben, met manier van spreken. Kan ik de kosten, ook de onvoorziene kosten, betalen? En ben ik bereid om ook een klein stukje van mijn leven te veranderen? Net zoals, hoe je het ook draait of keert, aan mensen vraagt die kinderen hebben, die moeten ook toegeven dat een kind hun leven heeft veranderd. Ze kunnen misschien de eerste jaren die verre reizen niet meer maken die ze doen, willen doen enzovoort. Bij honden is dat niks anders. Opnieuw, het is een deel van ons gezin.
Oké, maar we krijgen er uiteraard heel veel voor terug. Dankjewel voor dit gesprek en tot volgende week.
Tot volgende week.